Goedenavond, u luistert naar de Boeddhistische Omroep. Vanavond een gesprek met Ton Lathouwers. Hij is sinds 15 jaar zenleraar en houdt lezingen en zen-sessions overal in het land. Lathouwers staat in de Chinese Chan-traditie en stelt bepaalde sutra's centraal in zijn leven. Trudy Klein praat met hem.
Meneer Lathouwers, voor we gaan praten over bepaalde kernteksten in het boeddhisme, wil ik u vragen om kort iets over uw achtergrond te vertellen. Want dan kunnen we uw interpretaties van die teksten wat beter plaatsen.
Ja, ik zal proberen vooral te vertellen waarom ik hier terechtgekomen ben bij het boeddhisme. Ja. En bij die sutra's en bij die muziek. Wel, op de middelbare school hadden wij een leraar, godsdienst, die geen les kon geven. En toen ging hij van pure wanhoop, ik denk in de vierde klas, Dostoevsky lezen. Dat was voor mij een totaal nieuwe wereld. Dat je zo kon voelen en zo religieus kon zijn. Met zo'n accent op het geheim van alles, het mysterie, het niet weten. En het grenzeloze vertrouwen dat hij had. En de grote bekommernis om de mislukte mensen. Dat mededogen, dat heeft mij geraakt zo diep dat ik dacht, ik ga later Russisch studeren. Dus ik ben Russisch gaan studeren. En toen ik afgestudeerd was in Amsterdam, ben ik dus naar Nijmegen gegaan om bij Han Fortman, die in die tijd de godsdienstpsycholoog was en heel erg bezig was met de ontmoeting tussen Oost en West, om bij hem verder me te verdiepen in de godsdienstpsychologie. Want ik wilde van daaruit mijn doctoraat schrijven, mijn promotie doen. Dat heb ik dus gedaan. En daardoor, door hem, ben ik ook in contact gekomen met het Oosten. En hij wees mij erop dat wat ik zo boeiend vond in die Russische literatuur en Dostoevsky, dat een vertaling was wat hij juist zo boeiend vond in de wereldbeschouwing van het Oosten. En dat was voor mij nieuw. En toen ik dus later mij ging verdiepen in de Sovjetliteratuur en die thema's ook in atheïstische literatuur terugvond, en na mijn benoeming in Leuven in 68 tot hoogleraar in Russische letterkunde naar Japan reisde, toen kwam ik terecht bij een zenmeester die Dostoevsky bleef te kennen. Hij bleek hem te kennen en hij zei, dat is de wijsheid van zen in een Russisch kleedje. Dus ik kwam ineens thuis. Dat is de link.
Ja, dat zijn de twee sporen misschien in uw leven.
De twee sporen, boeddhisme en Russisch.
Ja. Spiritualiteit en het zen-boeddhisme.
Ja.
Ja. Mooi om te weten als achtergrond bij wat u gaat vertellen over die sutra's, kernteksten uit het boeddhisme. Laten we beginnen met de heel bekende sutra van Kuan Yin.
Ja.
Wat betekent die voor u?
Ja, die betekent voor mij persoonlijk heel erg veel. Allereerst, het is een sutra die in alle zenkloosters in China en Japan en Korea gereciteerd wordt, gezongen wordt. Het is dus niet maar een persoonlijke voorkeur voor mij dat ik een tekst eruit leg. Hij behoort tot het zenritueel. Maar hij raakt mij zo, omdat ik daarin uitgedrukt vond wat mij zo diep raakte bij Dostoevsky. En later in de Russische kerk. In de
en dat is?
Kerk, dat
in
is
één woord?
Het grenzeloze mededogen door een archetype, een gestalte die een vrouwelijk gelaat heeft. Die vertaald wordt in vrouwelijke trekken.
Ja. Mag ik daar misschien even uitlezen?
Ja,
want
u hebt
ze vertaald. Ik heb de teksten
uit het Engels
gekregen.
Heb ik het vertaald. Ja.
Ja. Nou ja,
graag.
Daar staat bijvoorbeeld in, als je wordt achtervolgd door het kwaad en te pletter loopt op een ondoordringbare muur, één gedachte aan Kuan Yin en er wordt je geen haar gekrenkt.
Ja.
Of als je van alles afgesloten bent, aan handen en voeten gebonden, zal één gedachte aan Kuan Yin je onmiddellijk bevrijden.
Ja. Ja, dat klinkt nogal, als je dat zo hoort, denk je, dat klinkt overdreven. Eén gedachte en toch is het zo. En toch heeft juist dat mij geraakt. Juist bij Dostoevsky. Later werd dit voor mij de vertaling, omdat het uit een religieuze cultuur kwam, het boeddhisme, waar dat grenzeloze mededogen, waarbij niemand verloren kan gaan, dieper werd uitgedrukt voor mij dan in het christendom. Hmm. Maar Dostoevsky had het wel. En die zette mij het eerst op het spoor. En wel in een van zijn romans beschrijft hij hoe aan het einde der tijden, na het laatste oordeel, wat dat ook is, dus in christelijke termen als de goede en de slechte gescheiden zijn, hemel en hel apart, dat de moeder God zegt, nee, ik weiger het te aanvaarden. Zolang er geleden wordt in de hel, zolang er mensen uitgesloten worden van het licht, kan ik geen geluk hebben. En de moeder God daalt in dat verhaal af tot in de hel om iedereen te redden.
Ja, maar nu hebt u het over de moeder gods in het Russische orthodoxe geloof. Maar we hebben het over de Sutra van Kuan Yin.
Ja.
Daar is ook sprake van een vrouwelijke gestalte.
Precies.
Maar wat hebben die twee dan met elkaar te maken?
Ja, dat wist ik in het begin ook niet. In het begin dacht ik dat is gewoon een getuigenis van Dostoevsky. En later vond ik dat in het Oosten. Maar bij het onderzoek van die tekst van Dostoevsky blijkt dat dat verhaal, een bekend verhaal in Rusland, zijn bronnen heeft in het meest bekende en indrukwekkende boeddhistische verhaal. De bodhisattva, ik zal dadelijk zeggen wat dat is, die afdaalt naar de diepste donkerte om iedereen zonder uitzondering te redden.
En dat is in de Russische orthodoxie de moeder gods?
Dat is de moeder gods. In Rusland heeft dat niet door dit verhaal, maar als een spontane intuïtie van de mens, dat grenzeloos mededogen toch vooral vrouwelijke gelaatstrekken heeft. Toch eerder gedacht wordt in verbinding met een moeder, de allesontferming. Maar bij Dostoevsky is het zo dat hij zelfs een tekst gebruikt die oorspronkelijk boeddhistisch was. En dat is het bekendste verhaal in het Mahayana boeddhisme, het symbool, het archetype. Zij die luistert naar de noodkreten, het symbool van zo'n grenzeloos mededogen, dat je onvoorwaardelijk je eigen verlossing of verlichting, wat dat ook is, of bevrijding, verbindt met dat van alle wezens en bereid bent af te dalen in het diepste donker, in de diepste ellende, om zonder uitzondering iedereen te redden.
Nou, het is heel frappant dat dat dus in het Mahayana-boeddhisme zeg maar een heel centrale notie is.
Ja.
En dat het in de Russisch-orthodoxe liturgie ook wordt gememoreerd en dat daarover gezongen wordt.
Ja.
Want het interessante is dat u de tekst van deze sutra van Kuan Yin op dagen, zendagen die u organiseert, laat zingen op de melodie van zo'n Russisch-orthodoxe hymne voor de moeder gods.
Ja.
Er zijn opnamen van, misschien is het mooi om er eventjes naar te luisteren.
Graag.
Dan krijgen we een indruk van hoe het gaat.
Ik wil het ook altijd graag horen.
Toen de bodhisattva die aan alle noodkreten gehoord heeft, in de stroom van wijsheid voorbij alle wijsheid was gegaan, aanschouwde ze de vormen van bestaan, vijf in getal, en zag de wezens grond daarvan als leeg. Nate, nate, para, nate, para, sangha.
Klinkt inderdaad heel Russisch, orthodox.
Ja.
Maar het is een boeddhistische tekst.
Ja, het is een boeddhistische tekst.
Nog heel eventjes die sutra van Kuan Yin heeft dus een vrouwelijke gestalte, hè?
Ja.
Die centraal staat.
Ja, zeker in China.
Ja, dat wist ik eigenlijk niet, dat in het boeddhisme de vrouwelijke gestalte ook een heel belangrijke rol vervult.
Nee, dat klopt. Normaal weet men dat ook niet. En ik vind dat erg jammer. Maar er is een heel indrukwekkende opmerking van een van de bekendste woordvoerders van het boeddhisme. Uit de 20e eeuw, die zegt, letterlijk, zoals het Westen vooral de vader kent als religieus oertype, en dat heeft toch iets met recht en orde te maken, zo is het in het Oosten vooral, ook bij boeddhisten, de moeder. Het grenzeloze mededogen, alles en iedereen omsluitend. Dat wordt met name dus door boeddhisten genoemd. En dat krijgt een eigen uitdrukking, bijvoorbeeld in dat archetype van Kuan Yin. Het symbool, zeg maar. Ja. Zij die luistert naar de noodkreten. En dat komt dan weer overheen met de moeder gods. Die mij raakte in de Russische kerk en bij Dostoevsky.
Ja. En andere belangrijke kerntekst in het Mahayana boeddhisme is de toewijding van de bodhisattva. Nou, dat bodhisattva, weet ik niet helemaal wat dat betekent. Kunt u het kort zeggen?
Ja, dat is ook moeilijk te vertalen. Dat betekent iemand, dat kan jij zijn, dat kan ik zijn, iedereen, die uit solidariteit met alle anderen die lijden, zijn eigen verlossing, wat het ook is, uitstelt, zolang niet iedereen daarin deelt. Het is dus een uitdrukking van grenzeloze solidariteit. Eigenlijk is het wat Dostojevski zegt, is er geen redding voor alle, dan wil ook ik hem niet. Ik heb dat het eerst bij Dostojevski gelezen. En dat raakte mij zo diep dat ik daarom Russisch ging doen. En naderhand vond ik dat als diepste uitdrukking in het Mahayana-boeddhisme. De redding van iedereen. En dat wij dat moeten willen. En dat dat ook van ons afhangt, van ons. Het is niet alleen dat archetype daarboven in de hemel, maar in ons hart. Ja.
Misschien wel mooi om daar ook even iets uit te lezen. Ik heb het hier voor me. Dat alle wezens de verlichting van het paradijs mogen kennen, hoe talrijk de verschrikkingen in de wereld ook zijn. Dat al degenen die koud zijn, warm te vinden. Dat al degenen die lijden aan hitte, koel te vinden. Dat de blinden mogen zien, dat de doven mogen horen. Dat zij die angstig zijn, geen vrees meer zullen kennen. Dat iedereen die ziek is, weer gezond mag zijn. Dat wie zwak is, sterk mag worden. Dat ons hart vervuld mag zijn van liefde voor elkaar.
Ja.
Het klinkt christelijk.
Het klinkt profetisch. Het zijn net of je de oude profetieën en de christelijke teksten soms hoort. Dit is in het boeddhisme een beetje een uitzondering, dat het zo verwoord wordt. Maar het is wel een heel belangrijke tekst die gekend wordt. Het is de profetische stem van het boeddhisme. Dat uiteindelijk alle tranen gedroogd worden. Dat er geen dood meer zal zijn. Maar het meest belangrijke is wat voorin staat. Dat het afhangt van onze opdracht. Van onze betrokkenheid. Van ons het niet en nooit opgeven. Dus het is niet de figuur buiten die het doet, waarbij wij passief toeschouwer zijn. Het wordt werkelijkheid doordat wij ons daaraan wijden. Het is onze toewijding.
Ja, het valt mij op dat hier over de verlichting wordt gesproken. En dat die in verband wordt gebracht met de redding van de wereld.
Ja.
En u zegt ook al, het is een beetje een uitzondering. Want vaak gaat het toch in het boeddhisme over de individuele verlichting. Alleen voor jou.
Dat lijkt het, helaas. Helaas is dat waar. Deze tekst van die profetische stem, zoals het zo verwoord wordt, dat is een beetje een uitzondering in het Mahayana-boeddhisme. Maar niet de diepe overtuiging dat iedereen gered moet worden. En dat ik mijn verlichting, verlossing, onafhankelijk verbind daarmee. De eerste gelofte van de Bodhisattva, sorry voor dat woord, dat luidt, hoe talrijk de levende wezens ook zijn. Ik leg de gelofte af, en dat is iets dieps in mij, in jou, dat ze alle gered worden. En toch, dat zeggen ook bekende zenmeesters, het is jammer dat zoveel mensen niet begrijpen dat dit de eerste gelofte is. De meesten zitten met vragen, mediteer ik goed? Zit ik recht genoeg? Zijn mijn chakra's oké? Zijn mijn energiestromen die goed? Adem ik goed? Heb ik de goede boekjes? Nee, het eerste is solidariteit. Het eerste is totaal betrokken zijn en verbondenheid en liefde en mededogen. Maar toen dat ontdekt werd in het Mahayana-boeddhisme, 2000 jaar geleden, was dat zelfs voor de monniken in het boeddhisme iets nieuws. Dat is verworven, dat diepe inzicht, dat wij een ander kunnen helpen, dat die diepe verbondenheid er is, van alle anderen met mij, van mij met alle anderen. Dat is iets wat met bloed, zweet en tranen ontdekt is. Door monniken die dachten, ben ik nog wel boeddhist? Als ik zo voorop stel dat de redding van iedereen het belangrijkste is, en niet iets individueels. En dat is later de bekendste en grootste en meest barmachtige stroming in het boeddhisme geworden. Het Mahayana-boeddhisme. En daar is Zen dus een lood van. Een tak. En daarom voel ik me dat thuis.
Is het een kleine tak, een kleine lood? Of is het heel invloedrijk? Ik weet het
niet. Het is ontzettend invloedrijk, want het Mahayana-boeddhisme is de grootste tak van het boeddhisme. De grootste. China, Japan, Korea enzovoort. En daarbinnen is Zen, zeker in China en in Japan, een van de belangrijkste. Misschien de belangrijkste. Zeker in China. Zo groot. Zo uitgebreid. Ja.
Een andere heel centrale tekst is die Hart Sutra in het boeddhisme. Ja. De Hart Sutra. Dat is de Hart Sutra van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Ook weer een klein citaat. Toen de Bodhisattva die aan alle noodkreet gehoor geeft, in de stroom van wijsheid voorbij alle wijsheid was gegaan, aanschouwde ze de vormen van bestaan, 5 in getal, en zag de wezensgrond daarvan als leeg.
Ja.
Hier, Shariputra, is vorm leegte, leegte vorm. Is vorm niet gescheiden van de leegte, leegte niet gescheiden van de vorm. al wat vorm uitdrukt is leegte, al wat leegte is heeft vorm. Nou, hier wordt het voor mij heel moeilijk.
Ja, dat begrijp ik. Ik kan me voorstellen dat als een luisteraar dit hoort, dat hij denkt, nou, ik heb het voor gezien.
Ja.
Ik ga daar niet in die club meedoen. Het is zo andere Eilig. Taal.
Ja.
Het is zo vreemd en... Het is een, die tekst die strijkt je echt tegen de haren in. Maar ik zal het op mijn manier proberen te zeggen. Allereerst, het begint weer met dat archetype van mededogen. Zij die luistert naar de noodkreten.
Hmm.
Die ontdekt iets. En wat ontdekt ze? Dat alle plaatjes die wij maken, ook van het boeddhisme, de prullenmand in kunnen. Dat staat er eigenlijk. Alle beelden, alle begrippen, alle plaatjes schieten tekort. Om het met mijn woorden te zeggen, met een Joods gezegde, wat ik vanmorgen nog terugontdekte. De mens denkt, God lacht. Eigenlijk zegt deze tekst, alles wat wij denken in begrippen, daar moeten we om lachen. Gooi die denkconstructies weg en dan wordt het allemaal maar opgezond. Dit is een echt boeddhistische tekst. Het zijn dus boeddhistische termen die ons niks doen, maar aan het einde staat er, als je je bevrijd hebt, wat Johannes van het Kruis ook doet, hè? God is niet dit, niet dit, niet dit, niet dit. Pst, allemaal weg, al die plaatjes weg. Wat dan?
Ja.
Dan moet je die stap zetten, die onmogelijke stap.
Welke?
De stap van jouw hart staat er. De stap van jouw hart, het woord uit jouw hart, waar je geen mogelijkheid meer ziet een stap te doen. En het verwijst in deze tekst naar de eerste monniken van het Mahayana boeddhisme die iets nieuws moesten uitdrukken en wel die totale solidariteit. Die dachten ook, dat kan niet. Dat wij de mensheid kunnen redden. Dat ik met mijn gelofte bijdraag aan de redding. Ze ontdekten hetzelfde wat Elie Wiesel zegt naar Auschwitz. Je moet wel waanzinnig zijn om te geloven dat wij mensen de mensheid kunnen redden. Maar ik geloof in die waanzin. Deze mensen in het boeddhisme geloofden tegen alle plaatjes in die ze kenden van het boeddhisme, dat ze bij hun hart moesten blijven. Daarom staat er aan het einde ook het woord dat uit hun hart kwam. En voor hun was dat het woord van grenzeloos mededogen. De ontdekking, het kan wel. Als ik trouw ben aan mijn hart, zoals de moeder gods bij Dostojevski, dan verlos ik alle verlorenen. Dat was de stap. En daarom heet het ook, doe die stap. Gate, gate, para, gate van het refrein in dat liedje, dat is letterlijk ga. Ga voorbij aan al het bekende. Ga zelfs daaraan voorbij. En op het einde staat er dan ontwaak. En daarna hoera. Dat was een sprong van bevrijding dat werkelijk, om boeddhistisch woord te gebruiken, uit het evangelie ook, maar ook uit het boeddhisme, dat het onmogelijke mogelijk is.
Maar dat, dit is puur geloofstaal. Hè?
Dit is geloofstaal.
Ja.
Geloofstaal.
Hier gaat het om in de religieuze ervaring of in het
een
geloof.
Een sprong. Een sprong van het geloof. Inderdaad. Ook in die tekst van Kuan Yin. Eén gedachte aan Kuan Yin en alles komt goed. Dat betekent niet een soort mirakel en een soort magie. Maar dat is als ik werkelijk diep vertrouw op mijn hart. Dat die reddende kracht er is. Dan komt alles goed. Maar dat is een sprong. Dat is een sprong. Dat is het risico van het geloof. Zoals bisschop Tutu dat pas op de televisie zei. Maar is dat niet een groot risico? Ja, zei hij, het is het grootste risico van alle risico's. Maar het is het enige wat het leven zinvol maakt. Het is een sprong. Ik kan het niet bewijzen. Het is niet evident. Het is iets van mijn hart. Zoals bij de moeder gods, bij Dostojevski, die afdaalt in de hel en alleen luistert naar haar stem. Want dat zijn merkwaardigerwijze de woorden waarmee Dostojevski zijn verhaal begint. De hemel zwijgt. Je hebt alleen het geloof van je hart. En deze tekst die u net aanhaalde, de Hartsutra, eindigt daarmee. Het woord uit je hart, het geloof uit je hart. Niemand kan je helpen. De hemel zwijgt. Vertrouw, vertrouw. En juist op dit punt van die alredding.
Ja. Als ik u zo beluister, dan zijn er overeenkomstige elementen in het christendom, in het jodendom, in het boeddhisme. Ja. Het gaat om die sprong van het geloof.
Ja.
Waarom kiest u dan toch voor het zen-boeddhisme en niet voor het christendom waarin u bent grootgebracht?
Ja, ik vind daar ook prachtige dingen in, maar ik heb mij daar wel van moeten bevrijden om een heel concrete reden. Ik ben opgevoed in een christendom bij de Jezuïeten dat hel en verdoemenis predikte. De leer van Augustinus dat de grote meerderheid voor eeuwig verloren is. Dat was het plaatje wat ik had. Daar kon ik niks mee. Mijn hart zei, dat kan niet. En toen ontdekte ik het boeddhisme. Een van de eerste keren dat ik dat las, is er een redding. dan is die er voor iedereen. En toen ontdekte ik wat ik bij Dostojevski als individueel auteur vond en wat mij zo raakte, vond ik hier in een hele geloofsgemeenschap, in een erfgoed. En toen ben ik mij daarin gaan verdiepen.
Maar binnen het christendom zijn die stromingen
natuurlijk,
er ook.
Natuurlijk, die heb ik naderhand ook meer ontdekt. Die geluiden waren er ook. En ik vind het christendom even waardevol. En ik vind ook dat juist de dialoog tussen de twee het meest vruchtbaar is. Wij leren van hen, zij leren van ons. Christenen en boeddhisten ontmoeten elkaar, leren hun eigen blinde vlekken zien en ontdekken hoe dat kan verdiepen. Hoe de diepste kern van hun geloof kan verdiepen. Wij moeten ook veel leren van het christendom als boeddhisten. Maar boeddhisten kunnen heel veel leren van het christendom. Ik en gij bijvoorbeeld. Dat het leven ontmoeting is. Dat is niet altijd zo sterk bij boeddhisten.
Nee, dat is meer op het individu, dat op is, het ik gericht.
Dat is denk ik heel belangrijk in de joodschristelijke traditie. En ook de profetische stem is heel belangrijk. Dat is zwak in het boeddhisme. Maar in het boeddhisme raakt het mij de alredding. Het grenzeloze vertrouwen. Het niet verwoorden van het mysterie. Het zwijgen van de Boeddha. Zo heet het ook in een van de boeken over de Boeddha. Het zwijgen van de Boeddha over het uiteindelijke. En het grenzeloze vertrouwen.
Doe nog even terug naar het begin van ons gesprek.
Ja.
We hoorden die Sutra van Kuan Yin gezongen worden op muziek uit de Russisch-Orthodoxe liturgie. Een liturgie gewijd aan de Moeder Gods. Waarom nou precies die Russische muziek?
Ja,
u hebt iets met Russisch.
Ik heb iets met Rusland.
Waarom die muziek?
Nou, ik heb ten eerste, toen ik in Rusland was, heel dikwijls in de kerken, in de tijd van de Sovjets nog, toen het nog min of meer verboden was, die gebeden voor de Moeder Gods gehoord. Juist die gebeden voor de Moeder Gods. In een tekst die lijkt op de tekst van de Sutra van Kuan Yin. Bijna dezelfde verwoordingen. Vertrouw op haar en alles komt goed. En ik zat natuurlijk met vertalingen in het Nederlands van sutra's die ik wilde zingen. Chinese muziek, dat kan niet. Boeddhisten hebben nooit veel aan muziek gedaan. Ook niet liturgische muziek. Met één uitzondering. De Chinezen. De Chinezen hebben alles in het Chinees vertaald en hebben hun eigen Chinese muziek gecreëerd. Prachtig, meerstemmig. En toen dacht ik, ik moet zoiets vinden met Westerse muziek. Welke muziek? Gregoriaans, dat deed me misschien een beetje te veel aan mijn jeugd denken. Die Russisch-Orthodoxe muziek, die zo betrokken was op die hymne voor de Moeder Gods, dat raakte mij. En toen ben ik die muziek gaan toepassen op de sutra's. Vooral met de refrein om het makkelijk te maken, maar dat is dus de reden. Het raakte mij, het is iets persoonlijks van mij. En ik wilde dat graag. Ik vind zingen belangrijk. Ik moet altijd denken aan een opmerking van Dostojevski. De schoonheid zal de wereld redden. Niet de logica, de schoonheid. De Chinezen wisten dat ergens. Er zijn ook prachtige teksten in China, boeddhistische teksten, over het belang van het zingen. En er zijn ook prachtige teksten in de Russische traditie, literaire teksten, over het belang van het zingen in die orthodoxe kerk. En toen dacht ik, dat wil ik. De schoonheid zal de wereld redden, dan zullen wij in onze zenclub zenteksten zingen op Russische muziek. En ervan genieten. En zo is het begonnen. En zo heb ik dus 10, 11 teksten bij elkaar min of meer op dezelfde melodie een beetje leefbaar gemaakt.
En wat doet het mensen? Biedt het een dimensie meer?
Ja. Ja. Sowieso vind ik dat zingen vaak veel dieper raakt dan alleen met een gesproken stem. Het heeft mij helemaal getroffen dat de Russen dat altijd zeiden. Als de diepe emoties komen, ga je zingen. Ik vond dat gek. Maar in Siberië had je zelfs volksstammen waar als men ruzie ging maken, ging men zingen naar elkaar. Men ging schelden, maar het kwam meer uit de buik, zal ik maar zeggen. Uit de buik. En dat heeft zingen. En ik merk, het raakt mensen. Die Russisch-Orthodoxe muziek heeft iets ontroerends. Die raakt mij ook, jou misschien ook, u misschien ook, u ook. Nou, en dat hoor ik ook van mensen die meedoen. We hebben in het begin op andere melodieën gezongen en gewoon gereciteerd, gesproken of een beetje op zijn Japans. Dat ging niet. Maar dit raakt aan het hart.
Ja, en je doet het natuurlijk gezamenlijk ook.
Gezamenlijk.
Hè? Dus het is steeds die beweging waar u het nu in het gesprek over had van ik, het individu, naar de mensheid.
Naar de ander, samen, de hele groep. Iedereen zingt soms, ik leg de gelofte af, maar je doet het samen. En het is iets dieper dan dat ik. Het is iets wat zo diep van binnen uitkomt. En nogmaals, muziek vind ik de schoonste kunst. de woordloze schoonste kunst. Het is bevrijd van woorden. En daardoor krijgen de woorden dus ook een diepte die ze normaal niet krijgen. Het is meer dan alleen maar een filosofische tekst. Het is van het hart.
U hoorde Trudy Klein in gesprek met Ton Lathouwers. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande vrijdag start in Centrum De Roos in Amsterdam een lezingenreeks in samenwerking met de Tibetaanse lama's van het Instituut Tibetain in het Belgische Wuy. De eerste avond wordt verzorgd door Lama Tashi Nyima. Zijn lezing heet Bevrijding uit Samsara en gaat over het doel van de boeddhistische praktijk. Vrijdag 7 februari dus, 's avonds om 8 uur in De Roos, PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam. En de entree bedraagt €8. Tot zover deze uitzending van de boeddhistische omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag zendt de boeddhistische omroep weer uit op 747 AM. 'S Avonds van 7:55 tot 8:50. U kunt dan luisteren naar onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, de column van Jodica Hermsen en een reportage over de Vietnamese nieuwjaarsviering in de boeddhistische tempel in Nederhorst den Berg. Graag tot dan.